Het Johannesevangelie, naar aanleiding waarvan ik eerst het een en ander heb uiteengezet aangaande de evangeliën, om te laten zien dat er wel degelijk nieuwtestamentische boeken zijn. Niet dat dat werkelijk ter discussie staat, maar er zijn er nou eenmaal die zeggen, ja, het is oud-testamentische geschiedenis, want het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament, begint feitelijk pas bij de opstanding van Christus. En dat is dus eigenlijk pas aan het einde van de vier evangeliën. Maar dat is een misverstand, want de boeken zelf zijn uiteraard alle vier geschreven na de opstanding van Christus. En dat maakt ze in elk geval tot nieuwtestamentische boeken in de eerste plaats. En in de tweede plaats is het natuurlijk zo dat zelfs van het Oude Testament gezegd kan worden dat het Nieuw Testament iets is. Niet omdat het geschreven is na de opstanding van Christus, maar wel omdat het Oude Testament nou eenmaal spreekt over het Nieuwe Testament, over het Nieuwe Verbond. Daar getuigt het immers van, om het eens met Romeinen 3 te zeggen deze keer. En de gedachte is dan dat we in het Oude Testament wel degelijk nieuwtestamentische waarheid vinden. En als dat geldt voor het Oude Testament, dan geldt het toch zeker voor deze vier evangeliën die geschreven zijn na afloop van de gebeurtenissen die daarin vermeld zijn. En die terecht dus ook evangeliën genoemd worden, omdat ze in wezen de opstanding van de Heer Jezus Christus prediken. En dat al in alle gevallen vanaf de eerste hoofdstukken. Zowel in Matthäus, Marcus, Lucas als ook in Johannes uiteraard. En waar het dus om gaat is dat daarin, in deze vier evangeliën, ons de Heer getoond wordt in een nieuwtestamentische hoedanigheid. En voor zover er geschiedenis in vermeld wordt, hebben die geschiedenissen altijd een nieuwtestamentische strekking. Dat wil zeggen, die geschiedenissen wijzen op ons op nieuwtestamentische waarheid. En in het bijzonder is dat zo, en in het ooglopend zelfs is dat zo in het Johannesevangelie, omdat juist daarin ons de Heer beschreven wordt als degene die aan de rechterhand Gods is, die God is, God was en God is, en die gezeten is dus aan de rechterhand Gods. En om het dan nog korter te vertellen, wij vinden daarin uitdrukkelijk de Heer vermeld als de verheerlijkte en dus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, of in andere termen gewoon als de middelaar van het Nieuwe Verbond, want het is uiteraard volstrekt hetzelfde. Dat vinden we dan ook inderdaad in hoofdstuk 1, ik dacht dat ik dat ook heb laten zien. Daar vinden we immers de beroemde uitspraken die bepalend zijn voor heel het Johannesevangelie, namelijk de uitspraak over hij was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend, in vers 10, en dan in vers 11, hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen, zodat van de zijnen en van de wereld eigenlijk volstrekt hetzelfde gezegd wordt natuurlijk. En daarna wordt in vers 12 gezegd dat er wel degelijk een gelovig overblijfsel is in onze dagen. Alleen zo staat het natuurlijk in Romeinen 11, maar hier staat, maar zoveel hem aangenomen hebben, die zijn er dus wel, zowel uit de wereld als uit de zijne, zoveel hem aangenomen hebben, heeft in macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. En de gedachte is dat zij die macht ontvingen kinderen Gods te worden, inmiddels ook kinderen Gods geworden zijn. Want dat staat in ieder geval dan vervolgens in 1 Johannes, de eerste Johannesbrief, 1 Johannes 3, meen ik, waar inderdaad gezegd wordt, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. En dan staat er, en wij zijn het ook, in de Nieuwe Vertaling. En in de Statenvertaling gaat het meteen al verder met geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En zoals altijd, nu betekent inmiddels, dus inderdaad, geliefden, inmiddels zijn wij kinderen Gods. Nadat de Heer uit de dood is opgestaan, zijn degenen die in zijn dagen geloofden, inderdaad kinderen Gods geworden. Daar gaat het maar om. En wij die na zijn opstanding geleefd en geloofd hebben, wij zijn uiteraard net zo goed kinderen Gods, want wij behoren tot degenen die hem aangenomen hebben. En die dus niet uit den bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En dat is dan het thema wat verder in het Johannesevangelie besproken wordt. En het vers wat in Johannes 1 volgt is het vers over het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En dat is een uitspraak die zonder meer van toepassing is, niet op zijn geboorte in Bethlehem, maar uiteraard op zijn opstanding uit de dood, waarbij hij uitermate verheerlijkt werd. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En die uitdrukking wordt later weer herhaald, namelijk in vers 16, uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen ook genade voor genade. Dat is een krachtige uitspraak, ik weet niet of ik dat gezegd heb, Maar het is een krachtige uitspraak waarin besloten ligt dat wij niet alleen eenmaal door genade zijn zalig geworden, maar vervolgens ook uit de rijkdom van Gods genade leven. En daarom wordt er ook twee keer genade genoemd. Hè? Wij hebben ontvangen genade voor genade of genade na genade. Dat is hetzelfde uiteraard. Hè? Of genade op genade, dat is ook hetzelfde. Het betekent genade om behouden te worden. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof enzovoorts. Efeze 2. Maar vervolgens leven we ook onder de troon der genade. En dus onder de heerschappij der genade. In de bedeling der genade. En in alle bedelingen wordt men door genade zalig. Maar dat onze bedeling heet de bedeling der genade Gods. Dat is omdat genade inderdaad in onze bedeling het hoogste principe is wat er is. Het hoogste beginsel wat er is. En daarom zit genade op de troon. Zo wordt het gezegd hè, in zowel Romeinen als in het bijzonder natuurlijk in Hebreeën. En in zekere zin ook in de Efezebrief. En dit wordt hier al gezegd in Johannes 1. Maar het hele punt is, dat is het volgende vers, vers 17. Dat de wet door Mozes is gegeven. Maar dat genade en waarheid door Jezus Christus is geworden, waarbij wet staat uiteraard voor het oude verbond, zoals altijd. En het oude verbond, daarvan is Mozes de middelaar. Maar genade is het tegenovergestelde van wet en dus het tegenovergestelde van oud verbond. En dus is het de aanduiding van het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond is geworden door Jezus Christus. Want Jezus Christus is de middelaar van het nieuwe verbond, zoals Mozes de middelaar is van het oude verbond. Zodat we hier inderdaad nieuwtestamentische waarheid meteen vinden in het eerste hoofdstuk. Ver voordat maar gesproken wordt over de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Letterlijk. Want dat is al gebeurd op het moment dat dit geschreven wordt. Wij hebben dat namelijk ontvangen. En dat is dus nieuwtestamentische waarheid. Het probleem is ook dat degenen die beweren dat je in de evangeliën geen nieuwtestamentische waarheid zou vinden, vervolgens dit soort schriftplaatsen wegredeneren. Ik zal er geen voorbeelden van geven, want het is slecht voor je gehoor, zeg ik altijd. Dat blijft jou als muzikant, het is slecht voor je gehoor. Maar men redeneert dat weg en men zegt, kan er niet in voorkomen. En als er iets in staat wat erop lijkt, dan redeneert men het dus weg. En zo blijft men bezig met de bestudering van dit soort boeken. Juist de meest essentiële waarheden wegredeneren. Men doet dat, helaas. En niet alleen met een boek als dit, maar men doet dat net zo goed met vele van de Paulinische brieven enzovoorts. Nou goed, ik laat het er maar bij, want het heeft geen zin om daar verder op in te gaan. Ik wijs u maar op dat hier uitdrukkelijk gesproken wordt over het nieuwe verbond, waarvan Jezus Christus de middelaar is, kennelijk, zoals Mozes de middelaar is van de wet en dus van het oude verbond. Maar er is een andere term voor middelaar van het nieuwe verbond, dat is namelijk hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En als dit hier de aankondiging is van de inhoud van het Johannes-evangelie, en dat mag je aannemen, hè, in het allereerste begin hier van dit Bijbelboek, dan betekent het dus dat in dit Bijbelboek ons de Heer wordt voorgesteld als de middelaar van het nieuwe verbond en dus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En de laatste grote woorden van de Heer Jezus voor zijn kruisiging heten dan ook het hoge priesterlijk gebed. Dat wil zeggen, zo heet het in de Bijbel niet, maar niettemin is dat een zeer adequate titel. Dat wil zeggen, het is een titel die daarop past, want het zijn woorden die de Heer spreekt, alsof hij al hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek is, maar dat zou nog 4 dagen op zich laten wachten. Nou ja, wat zijn 4 dagen, hè? Op een eeuwig en nieuw verbond. Goed, daar hebben we dus ongeveer over gehad. Vervolgens heb ik de draad opgenomen met een algemeen overzicht van dit Johannes-evangelie. Het blijkt namelijk dat in het Johannes-evangelie de dingen die daar uiteengezet worden, worden gerangschikt rondom 8 tekenen die de Heer deed. Ook niet meer. Dat zijn er maar weinig, dus vergeleken met andere evangeliën. Maar het zijn er maar 8. En het zijn er zo weinig omdat in de rest van het boek deze tekenen becommentarieerd worden. Dat is heel anders dan in Matthäus, Marcus en Lucas. Hier in Johannes worden deze tekenen van commentaar voorzien. Dat wil zeggen, er wordt over het algemeen tamelijk uitgebreid over gesproken enzovoorts. En het aardige was, dat heb ik u ook laten zien, dat deze 8 tekenen zelfs verband met elkaar houden. Namelijk het eerste houdt verband met de laatste, de tweede houdt verband met de 7e, de 3e met de 6e en de 4e met de 5e. En die 2 in het midden, die vormen dan eigenlijk de kern van het hele betoog. Ik ga het nou niet meer allemaal vertellen. Iemand heeft het vast vorige keer wel opgeschreven voor degene die er toen niet waren. Dus daar kan u mooi in de pauze over nemen, anders kost me nou te veel tijd. Maar ik heb u in de eerste plaats dan bepaald bij de twee middelste tekenen, de vierde en vijfde, die ook inderdaad met elkaar samenhangen, al was het maar alleen omdat ze door elkaar verteld worden. Dat was het teken van de spijziging van de 5000, de wonderbare spijziging. De spijziging van de 5000 in Johannes 6. Waarna volgt in hetzelfde Johannes 6 dat de Heer wandelt op de zee, want zo noemen we dat gewoonlijk, dat deel van de geschiedenis. En daarna, vanaf vers 22 in Johannes 6, gaat het verhaal gewoon verder met de wonderbare spijziging. Namelijk, er wordt teruggekomen op de brood wat de Heer aan de zijnen uitdeelde, die gezeten waren met hem op de berg, enzovoorts. En de Heer voorziet het van commentaar en zegt dat het een gelijksoortig teken is als het manna wat Israël ontving in de woestijn. Maar het verschil is, men ontving het manna in de woestijn en men is gestorven. Het is glashard, hè. Uw vader hebben het manna gekregen in de woestijn en zijn gestorven. Maar ik geef u het ware brood dat uit de hemel is nedergedaald, enzovoorts. En uiteindelijk zegt hij, ik ben dat ware brood. Maar je kunt ook zeggen, zijn woord of het woord Gods uit Johannes 1 vers 1 uiteraard. Dat is immers Christus. Dat is dat brood, dat levende brood. Want de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Een uitspraak van die strekking vind je natuurlijk niet in Johannes, maar weer in Matthäus. En Lucas trouwens. Maar daar gaat het over. En het punt is, het manna at men van en daaraan is, of en men is niettemin gestorven. Dat is een rechtstreekse verwijzing naar de wet. Mozes heeft u dat manna gegeven, min of meer dan, hè? In de woestijn, enzovoort. Maar het volk is niettemin in de woestijn gestorven. Maar de Heer zegt, feitelijk, ik ben de middelaar van het nieuwe verbond. Ik geef u ook woord Gods, maar nu het echte, dat wil zeggen, woorden des levens. Daar komt het op neer. Ik geloof dat de term hier ook gebruikt wordt. Namelijk in vers 63 van Johannes 6. Namelijk, de woorden die ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. Ofwel, zijn geestelijk leven, of nog anders, zijn eeuwig leven, want daar komt het in de praktijk op neer. Nou goed, daar hebben we het vorige keer over gehad. De gedachte is dat in deze beide tekenen, die van de wonderbare spijziging en die van dat de Heer wandelt op zee, dat in die beide tekenen de tegenwoordige gemeente wordt uitgebeeld. De gemeente namelijk die geacht wordt met hem gezeten te zijn in een hoge plaats, op de berg, namelijk in de hemel, en die daar gezeten is, de rust is ingegaan, zoals de Heer zelf eerst daar gezeten was, en we worden daar, op die plaats, in die hemelse positie, door hem gevoed met zijn levende woord. Dat is de gedachte. Dus die schare van 5000 is uiteraard gewoon een beeld van de gemeente. Maar daarna, als de Heer wandelt op zee, is de essentie van het verhaal feitelijk ook dat de discipelen, de zijnen dus, verzameld zijn in een bootje, en daar op de zeeën, op de zee varen. Nou, zo groot was die zee niet, maar dat doet er nou niet toe. Niettemin heet het zee. En er kwamen zelfs storm enzovoorts. Maar het is net zo goed een uitbeelding van de, laten we zeggen, de aardse positie dan eigenlijk van de gemeente. Namelijk, de gemeente verzamelt uit de heidenen, uit de volkerenzee, om zo te zeggen. Maar niettemin niet behorend in de zee, maar inderdaad drijvend op de zee. Boven de zee, gedragen door de zee enzovoorts. Terwijl het eigenlijk zelfs zo zou moeten zijn dat men in het schip de zee, of vanuit het schip, de zeeën bedwingt. To rule the waves, zeggen de Engelsen, als ze Engels spreken tenminste. To rule the waves, enzovoorts. Dat is de bedoeling, maar in de praktijk komt daar niet zoveel van terecht, want dat de gemeente de volkeren beheerst of bestuurt, heerschappij erover heeft, dat is natuurlijk in de praktijk niet waar. De zeeën gaan tekeer en het ziet er eerder naar uit dat de gemeente daarin ondergaat en dat de poorten van de afgrond, en dat is heus de zee, nee, er staat poorten der hel, maar het is een synoniem, hè? Dat de poorten van de afgrond de gemeente zouden overweldigen, maar de Heer had beloofd dat dat niet zou gebeuren. Dus bij gelegenheid meldt de Heer zich als het ware bij degene in het schip, dat wil zeggen bij gelegenheid verleent de Heer hulp te bekwamer tijd, precies zoals hij beloofd heeft in de Hebreeënbrief. En in dit geval heeft het zelfs te maken met de loop van wat wij dan gemakshalve maar noemen de kerkgeschiedenis. Dat betekent dat de Heer bij gelegenheid inderdaad ingrijpt in de gang van zaken en zorgt dat de gemeente, dat er een overblijfsel blijft, hè, op aarde, dan wel in het bootje, of hoe dat maar heten mag. Hè? Met de kruisvlag hoog in top, u kent het Bijbelse beeld, Ook uit de liederen enzovoort, hè? Maar dat is de gedachte. Beide gaat over de gemeente. Het ene meer, geeft meer de hemelse positie van de gemeente weer. Het andere geeft meer de aardse positie van de gemeente weer. Bedreigd, zal ik maar zeggen, maar niettemin met een heer die of op de berg gezeten voor de gemeente bidt. Want zo was dat nogal eens een keer. En hier feitelijk ook. Of het is de heer die bij gelegenheid zich tamelijk nadrukkelijk meldt bij de gemeente op aarde. Zo zit het nou eenmaal. Om inderdaad te bekwame tijd hen van hulp te voorzien. Nou goed, daar ga ik verder niet meer op in, want dat heb ik vorige keer al uitgebreider gedaan. Daarna komen we bij de twee tekenen die hier, waarvan de een eraan vooraf gaat en de ander volgt erop. Weet u wel, het derde en het zesde teken, want die horen dan weer bij elkaar. Het derde teken was dat van de lammen in Bethesda in Johannes 5. Die genezen wordt en staat in verband met die vijver, weet u wel, dat water. Daar hebben we vorige keer ook al het een en ander over gezegd. En het andere teken is dat van Johannes 9, zesde teken dus in Johannes 9, de blindgeborene, de Siloam, zeg ik er altijd maar bij, hoewel dat ook niet helemaal strikt correct is, maar waar het maar om gaat is de lammen in Bethesda. Zijn genezing had iets van doen met de wateren van Bethesda, deze vijver zal ik maar zeggen, het badwater heet het dan in de Statenvertaling. En de genezing van de blindgeborene had iets ervan doen met het badwater. Ook dus een vijver, het badwater te Siloam. En beide badwaters hebben iets te maken met de waterleiding, zal ik maar zeggen. Dat was ook echt zo. Een waterreservoir, drinkwaterreservoir. Het is dus een grote overeenkomst, waarbij in beide gevallen, zowel in Bethesda als Siloam, het water een uitbeelding is van de schriften. Dat wil zeggen, het Oude Testament. De Oude Testament is de geschriften, zoals die in de dagen van de Heer Jezus volledig waren, bestonden, beschikbaar waren ook, zal ik maar zeggen. Want water is nu eenmaal een beeld van het woord van God. En als het zo verzameld is in een vijver, dan is het een uitbeelding van de verzamelde oud-testamentische geschriften. Daar gaat het om. Alleen, als men erin terechtkomt, normaal gesproken, dan verdrinkt men erin. Nou, vooral als men gehandicapt is, dat wil zeggen als men kreupel is, en men valt in het water, wordt men er geacht in te verdrinken. En als men blind is, wordt men geacht in het water te lopen, terwijl men er helemaal niet wezen wil, zal ik maar zeggen. En lijkt me ook moeilijk om er dan weer uit te komen, in ieder geval. Dat is de gedachte. Lammen, blinden, kreupelen enzovoort. Die hele verzameling gaat het altijd over, net als in Bethesda. En het water is voor hen eigenlijk een gevaar. En zo is het ook, want eigenlijk is het zo dat de hele mensheid beschreven wordt als lammen, blinden en kreupelen. En voor hen is het water een gevaar, dat wil zeggen het woord van God is voor hen een gevaar. Want het woord Gods, en zeker als het Oude Testament is, het woord Gods veroordeelt de mens nou eenmaal ter dood. Of Johannes 1 dan maar weer. Het woord was licht en het licht verscheen in de wereld enzovoorts. En toen kwam er bovendien iemand om van het licht te getuigen. En dan zeg ik altijd, als dat nodig was, dat iemand kwam om van het licht te getuigen, dan was blijkbaar de mensheid blind. Want over licht getuig je niet. Je doet gewoon je ogen open. Hè? En je profiteert ervan. Je ontvangt het, je ziet het dus. Daar komt het op neer. Wat wij zien in de praktijk is namelijk alleen maar licht. Maar als er iemand over het licht komt praten, dan is dat kennelijk alleen bestemd voor degenen die blind zijn. Dat is de gedachte. En de uiteindelijke gedachte is dat heel de mensheid blind is. Alleen, er is een meer specifieke gedachte waar ik helaas elke keer weer op terug moet komen. Dat is deze, dat er een uitzondering gemaakt wordt. De Joden werden namelijk geacht ziende te zijn. Wat is het ook weer? Romeinen 2 geloof ik of zo, hè? Ze werden geacht te zijn leidslieden der blinden, enzovoorts, hè? Dat wil zeggen, zij waren niet kreupel, zij waren niet blind enzovoort. Zij waren de leraren der heiden, of hoe het maar heette, maar ze werden geacht ziende te zijn. Zodat dan de blinden, of de aanduiding zijn van alle volkeren behalve de Joden. Maar als we het iets smaller nemen, dan wordt het nog anders. Want als de zienden, als dat de aanduiding is van de Joden, en dus de twee stammen van Israël, dan zijn de blinden in het bijzonder de aanduiding van 10 stammen van Israël. Ik kan het ook niet helpen, maar het is nu helemaal zo, hè. Ja, zijn het licht kwijtgeraakt. Zijn verblind geworden. En in zekere zin zelfs blind geboren. Want van de 10 stammen kun je dat rustig zeggen. De 10 stammen hebben namelijk nooit onder de wet geleefd. Hebben de wet niet gekend. Zijn dus nog nooit beschouwd als leraren der heidenen of zoiets. Is nu helemaal zo. en zijn dus in die zin blind geboren. En ik houd het er dus ook op dat de blind geboren uit Johannes 9 uiteindelijk, als het er helemaal over gaat, zo smal mogelijk, zo exact mogelijk, een beeld is van de 10 stammen van Israël die blind geboren zijn, altijd blind geweest zijn, het woord van God niet kennen, het Oude Testament niet kennen. Hooguit kenden zij, hooguit, als alles mee zit, kenden zij hooguit de 5 boeken van Mozes. Meer kans hebben ze niet gehad, want daarna gingen ze al in ballingschap enzovoort. Maar in de praktijk is het zo, omdat ze namelijk de Heer toch niet dienden, hebben ze die boeken dus helemaal nooit gehad en hebben er zeker ook nooit onder geleefd. Dus inderdaad, blind geboren. En het verhaal in Johannes 9 over de blind geborene is uiteindelijk dat de blind geborene ziende wordt en dat degene die ziende waren blind worden. Dat zijn namelijk de fariseeën in het verhaal. Je moet daarvoor gewoon het verhaal lezen, de hele geschiedenis. Want het is maar zo'n stukje geschiedenis en de rest is commentaar en discussie over de vraag wie eigenlijk kan zeggen wie de man is die deze blind geborene genezen heeft. Men weet het niet. Er wordt gevraagd aan de blind geborene. Nou, hij kon het niet weten, want hij was blind. Op het moment dat hij de Heer ontmoette. Hij wist het ook niet. En die fariseeën wilden het weten. Toen zei die blind geborene, ja hoor eens, ik kan het niet weten, want ik ben blind. En jullie zijn, jullie worden geacht alles te weten. Jullie zijn schriftgeleerden. Als jullie het niet weten, waarom vraag je het dan aan mij? Dan weet ik het helemaal niet, zei hij. Daar komt het op neer, legt het maar eens na. Het is, als je het naar gewoon Nederlands vertaalt, een tamelijk komische discussie, moet ik zeggen. Ik moet er altijd bij lachen. En hoe lang ik erover nadenk, hoe meer ik erom moet lachen. Om de antwoorden, de wijze antwoorden overigens, die blind geborene gaf. Zodat uiteindelijk de vraag gesteld wordt, geloof door hem, wie is er nou eigenlijk blind? Of wie was er blind? En dan blijkt achteraf dat de fariseeën en dus het Joodse volk als zodanig verklaard wordt blind te zijn, want ze weten niet. Maar degene die wel weet en niet meer blind is, is de blindgeborene, want de Heer verschijnt aan hem in de tempel, zodat je maar weer ziet dat de genezen blindgeborene niet langer een beeld is van 10 stammen van Israël, maar inmiddels van de gemeente. De genezen blindgeborene namelijk is in de tempel, dat is dus een mooi beeld van de gemeente. Daar ontmoet de Heer hem, niet andersom. De Heer ontmoet hem en vraagt hem, gelooft gij in de Zoon Gods? En dan zegt hij, zegt de blindgeborene, zeg maar wie het is, opdat ik geloven. En dan zegt hij, ik ben, zoals bekend, ik ben, de naam Jehovah dus eigenlijk, ik ben die met u spreekt, want het gaat nog steeds heel het Johannes evangelie door over het woord. En dan zegt de blindgeborene, en ik geloof. Heel simpel, is verder zonder enige toelichting. Maar het is een geweldig beeld van, als u het eenvoudig wilt houden dan en u nergens aan wilt stoten, is het een eenvoudig beeld van hoe het Joodse volk terzijde gesteld wordt en hoe de gemeente tot stand komt, want de genezen blindgeborene is zo, zonder meer een beeld van de gemeente. Maar als u het hele verhaal neemt, dan is de vraag wie is hij op het moment dat hij blind geboren is nog en nog blind is enzovoort en een bedelaar is. En dat is het antwoord, hij is de uitbeelding van de andere kant van de familie. Niet van de 2, maar van de 10 stammen van Israël. En zo zit het nou eenmaal in. Datzelfde vinden we uiteraard ook in de genezing van de lammen te Bethesda. De blind geborene kreeg hem een slijk aan de ogen gestreken. U weet het, hè? De Heer spuugde op de grond. Er was water uit zijn mond als beeld van het woord Gods. Maar het werd vermengd met stof der aarde. Dat wil zeggen, het woord is vlees geworden. Want het speeksel is woord en stof is vlees immers. Het woord is vlees geworden enzovoorts. Dat kreeg hij aan de ogen, zodat zijn ogen aangeraakt werden als het ware door het vlees geworden woord, namelijk door de Heer Jezus Christus. En toen hij vervolgens na die ontmoeting zich waste, dan wel doopte, maar zich waste in Siloam. Kortom, toen hij, nadat hij de Heer ontmoet had, het Oude Testament opensloeg, want dat is de betekenis natuurlijk, toen bleek dat hij ineens ziende werd. En toen zag hij vervolgens dus inderdaad degene die in het Oude Testament gepredikt wordt, namelijk de Heer Jezus Christus, de Messias. Zo zit het in elkaar. En dat is nou net wat de Joden ontbreekt. Zij kennen wel het Oude Testament, dat wil zeggen, zij hebben het, zij zeggen erin te geloven, maar in de praktijk kennen ze niet de belangrijkste waarheid van het Oude Testament, de grote waarheid, dat heel het Oude Testament spreekt over Christus. En daar gaat het maar om. En zo is het met ons ook. Ik denk dat velen van ons dezelfde ervaring ook gehad hebben. Nadat wij de Heer hebben leren kennen, nadat wij een ontmoeting met de Heer Jezus hebben, wellicht uit de Nieuwtestamentische geschriften, blijkt ineens dat als wij het Oude Testament openslaan, dat daar ook gewoon over de Heer Jezus gesproken wordt. En over niks anders. En dan zijn onze ogen ineens open gegaan. Dat is het oude verhaal van, ik lees de Bijbel en ik begrijp er niks van. Je bent nog blind, hè? Ja, moet je nog leren zien, wellicht. En de vraag is of je echt die ontmoeting met de Heer gehad hebt. Of je hem kent uit het Nieuwe Testament. De Heer die zich geopenbaard heeft enzovoorts. Maar wanneer we hem kennen, we slaan daarna het Oude Testament op. Dan blijkt vanaf de eerste bladzijde, maar dat heb ik al eens gedemonstreerd hier, dacht ik. Dan blijkt vanaf de eerste bladzijde het Oude Testament te spreken over de beloofde Messias. Over de Heer Jezus Christus dus. Dat is maar waar het om gaat, hè. Nou, wat die lam in Bethesda betreft, dat kan ook al niet missen. Want de essentie van het verhaal is daar in wezen hetzelfde. Er wordt van het badwater gezegd in vers 4 van Johannes 5. Op een zekere tijd, hè. Vers 4. En daalde een engel daarin neder. Dat wil zeggen, op de tijd van de Vader tevoren bestemd. De vastgestelde tijd. Dat is gewoon de tijd van de komst van Christus. Maar hier heet het niet Christus, hier heet het een engel. In de praktijk is dat verschil niet zo groot, want een engel is een boodschapper en Christus wordt hier voorgesteld als de boodschapper, als het woord, vanaf Johannes 1 vers 1. Dus er daalde een engel neder in dat badwater en die bracht het water in beweging, in beroering. Dan wordt het water dus levend, want leven en beweging zijn synoniemen, hè? Dus het water wordt levend als die engel daarin is. Nou, dat is net wat ik net zei. Het Oude Testament wordt levend als Christus daarin gevonden wordt. En als hij daar niet in is, dan blijft het inderdaad niks anders dan een bediening des doods. Dan verdrinken we er gewoon in. En dat is wat in de praktijk velen overkomt. Ze verliezen hun leven daarin. Ook, soms zelfs in de meest letterlijke zin van het woord. Maar goed, hè. Maar het blijkt een bediening des doods te zijn. Totdat Christus daarin is. En wij hem daarin vinden. En hier staat dus, een engel, dat is de Heer dus zelf, daalde neder op zekere tijd in dat badwater, op de vastgestelde tijd, bij het aanbreken van het nieuwe verbond dus. En die brengt het water in beweging. En dan staat er, die dan eerst daarin kwam. Let op, je kunt dit niet algemeen toepassen en zeggen, nou ja, en ieder die daarin terechtkomt enzovoort. En als we maar ondergaan in het badwater van Bethesda, wat het dan ook betekenen mag, overdrachtelijk, hè. Maar als we maar waar in het water ondergaan, dan worden wij genezen. Nee, er staat de eerste. En aangezien iemand mij al is voorgegaan, ben ik dus te laat, is dan vervolgens de gedachte. Maar het hele punt is, deze kreupel in Bethesda is dan ook niet een beeld van een mens of een gelovige in het algemeen, maar hij is de uitbeelding van heel de gemeente. Want heel de gemeente is een eerste, is de eerste, namelijk het eerste volk, zo u wilt, maar de eerste volk van eerstelingen onder het nieuwe verbond. En het heet dan ook inderdaad in Hebreeën een gemeente van eerstelingen. Want de wereld niet, de zijnde niet, maar zoveel hem aangenomen hebben, dat zijn automatisch de eerste. Uit Johannes 1 dus nog maar weer, hè. Dus daar gaat het over. Deze lam in Bethesda is een beeld van de gemeente. Ja, dat wil zeggen, niet zolang hij lam is, maar op het moment dat hij genezen wordt. En dan zegt hij natuurlijk, ja, maar hij kwam niet in het water terecht. Is er nou, dan zeg ik, nou, eigenlijk wel. Want die engel in dat badwater, dat is niks anders dan de Heer zelf, zoals hij ons gepredikt wordt en voorgehouden wordt in het Oude Testament. En die Heer verscheen hier wel degelijk. De Heer is namelijk die engel. En die vraagt hem, wilt gij gezond worden? Want dat is altijd nog een probleem. Dat heb ik eens nagevraagd bij mijn dokter. En die is met mij van mening dat vele zieken niet gezond willen worden. Nee, daar hebben ze ook een reden voor, hoor. Nee, het is soms wel prettig om ziek te zijn, niet dan? Nee? Nou, sommigen vinden het prettig, dan krijgen ze aandacht, worden ze verzorgd, krijgen ze nog eens bezoek, bloemetjes, fruit, alsjeblieft. Maar goed, dat soort dingen meer, ja, er wordt van alles voor ze geregeld. Het is zo, hoor. Sommige mensen vinden dat prettig. En sommigen zijn bewust ziek, denk ik altijd. Daarom, niet iedereen wil gezond worden. Want als je gezond bent, draag je verantwoordelijkheid. En moet je van alles, hè. Als je ziek bent, heb je altijd een excuus om niks te hoeven doen. Maar goed, ik daarover begin. Dus laat maar even zitten. Maar wilt gij gezond worden? En let dan op, de man was 38 jaar krank. Wat denken jullie hoe oud deze man was, overigens? Dat denken we allemaal, geloof ik, hè. Ik vraag het met opzet, hoor. Hoe oud was die man? Ik denk 38, ja. Net 40 had ik ook een leuk antwoord gevonden. Ja, inderdaad, ja. Hele mooie. Omdat 38 jaar zijn kennelijk 38 jaar van de 40 jaar. Dat is inderdaad zo. Dat heeft namelijk te maken met de enige andere plaats waar wij 38 jaar in de woestijn, in de Bijbel tegenkomen. Dat is namelijk als na 2 jaar de 12 verspieders terugkomen. Moet je opletten. 12 verspieders komen terug, zijn naar Kanaan geweest, hebben het land verspied, heet dat, hè. En dan zijn er 2 die zeggen, nou, dat land, dat wordt het wel. De Heer zal het ons geven. En de andere 10 die zeggen, nou, dat wordt niks. En het resultaat daarvan is dat Israël daarna nog 38 jaar zwerft. Min of meer althans, maar zwerft door de woestijn in ongeloof, wachtend totdat de hele generatie die uit Egypte was uitgegaan, gestorven was, om daarna opnieuw zich te melden aan de grenzen van het beloofde land. Dus 38 jaar. En die 38 jaar zijn dus 38 jaar van ongeloof van Israël. En met name 38 jaar van ongeloof van hoeveel van de 12? Hè? Ja, 10. 10. Zie? Zo sterk, hè? Of niet? Of begrijp je me zo gauw niet, hè? Deze man is 38 jaar ziek, maar komt overeen met 38 jaar ongeloof. 38 jaar ongeloof van de 10. Zodat deze man, die 38 jaar ziek is, in die situatie een uitbeelding is van 10 stammen van Israël in ongeloof. Dat wil zeggen, vreemd van het burgerschap Israëls, of vervreemd mag ik in dit geval dus ook rustig zeggen. Vervreemd, want zo staat het in Efeze 2. Vervreemd van het, en in Colossense, vervreemd van het burgerschap Israëls enzovoorts. En dus geen deel hebbend aan Israël en dus niet komend in Kanaan en hoe het maar heten mag. En dat is waar het om gaat. Deze zieke man is een beeld van 10 stammen van Israël. Deze wordt genezen, maar er staat uitdrukkelijk de eerste die in het water terechtkomt als het in beweging gebracht wordt. En dus als het nieuwe verbond aanbreekt, als het levende water, het levende woord beschikbaar is, die zal genezen worden. En dat wordt hier via een omweg toegepast op deze man, zodat deze man, nadat hij genezen is, een beeld van de gemeente. Voordat hij genezen is, een beeld van de 10 stammen. En nadat hij genezen is, in beeld is van de gemeente. Hetzelfde verhaal. Ja. En let er nog even op. De hele rest van al die blinden, kreupelen, verdorden, die wachten op de roering des waters, ze worden niet genezen. Het is dus maar een minderheid. Alleen deze ene, en het is dus inderdaad de gemeente. Dus voor degenen die denken dat er in onze dagen naast de zogenaamde Paulinische gemeente nog een andersoortige gemeente zou bestaan. Die zijn er ook namelijk, hè, die dat geloven. Ja. Ja, ja. Met name een gemeente uit de Joden. Die schijnen iets anders, ergens anders voor geroepen te zijn dan wij of zo. Allemaal dwaasheid. Er is er maar één. En dat is namelijk deze gemeente van Eerstelingen. Uitgebeeld dus door deze lammen van Bethesda. En het verhaal zelf komt in zijn geheel overeen met dat van de blindgeborene. Dat wil zeggen, ik denk dat deze man ook 38 jaar oud was. Dat is de algemene gedachte en ik sluit me daar graag bij aan. Ik denk dat hij zijn leven lang kreupel was, zal ik maar zeggen, en nou genezen werd, net zo goed als de blind geboren was. En uiteindelijk genezen wordt via zo'n badwater. Het is een duidelijke parallel tussen deze beide tekenen. Nou goed, daar laat ik er weer even bij, want daarna komen we bij 2 andere tekenen die ook van alles met elkaar te maken hebben, namelijk het tweede en het zevende teken. Het tweede teken is dat van het einde van Johannes 4, namelijk de genezing van de zoon van de koninklijke hoveling. En het zevende, wat ermee samenhangt, dus kennelijk, is dat van de opwekking van Lazarus. In beide gevallen gaat het dus om één man. En in beide gevallen gaat het ook over na twee dagen. Let maar op, hè. Johannes 4, vers 1, of vers 43, sorry. Johannes 4, vers 43. Na de twee dagen, of na twee dagen gewoon, ging hij vandaar en ging hij naar Galilea. En iets dergelijks vinden we in Johannes 11, want daar vinden we die geschiedenis van Lazarus. Dat is in vers 6. Als hij dan gehoord had dat hij krank was, toen bleef hij nog twee dagen in de plaats waar hij was. Daarna zei hij tot zijn discipelen, laat ons wederom naar Judea gaan. Dat is ook een overeenkomst dus. Na twee dagen, het is op zich niks bijzonders hoor, want het komt zo ontstellend vaak in de Bijbel voor. Na twee dagen en op de derde dag. Omdat het altijd de verwijzing is, uiteraard, naar de opstanding van Christus. En na die twee dagen, de derde dag, vindt de opstanding van Christus plaats en dus het aanbreken van het nieuwe verbond. En daar gaan deze beide tekenen dus over. De eenvoudigste overigens, hoewel het een ingewikkeld verhaal is, maar het eenvoudigste begrijpen teken is ongetwijfeld, wat mij betreft althans, dat van Johannes 11. Namelijk de genezing van Lazarus. Er was een zeker man krank genaamd Lazarus van Bethanië uit het vlek van Maria en haar zuster Martha. En dat gaat hij weer. Zal ik het wel maar weer eens vlug doen dan? He? Krijg je een mooi boel huiswerk mee, hoor. Een heleboel huiswerk mee. Lazarus, Bethanië, Maria en Martha. Lazarus was de broer van Maria en Martha en dus het hoofd van de huishouding. Die gevormd werd door deze man, was dus hoofd van het gezin, om zo te zeggen. En dan de twee zusters, Maria en Martha. Zij woonden in Bethanië, op de Olijfberg, de berg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. De woorden uit Zacharië 14, de eerste maal in de Bijbel dat de Olijfberg bij name genoemd wordt. En wel in verband met de komst van Christus, bij het aanbreken van het nieuwe verbond, in verband met Israël overigens, heel nadrukkelijk, Zacharië 14, de wederkomst van Christus namelijk aan het eind van de zevende week van Daniel, enzovoorts. Dan breekt het nieuwe verbond in ieder geval voor Israël, althans voor het Joodse volk aan, en daar gaat het maar om. Maar bij die gelegenheid verschijnt de Heer op de Olijfberg, en dat is voor Jeruzalem, de Olijfberg komt dus eerder dan Jeruzalem. Ja. En tegen het oosten, maar oosten betekent zelfs oorsprong. Dus het betekent nog een keer, voor Jeruzalem staat er dus twee keer en heel nadrukkelijk. Maar de gedachte is, die gedachte die erachter steekt, is dat het koninkrijk zelf zou moeten beginnen, zou moeten komen in Jeruzalem. Vanzelfsprekend, zou ik bijna willen zeggen. Hij zal zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. Maar voordat het in Jeruzalem komt, komt het op de Olijfberg. Of nog beter, voordat het komt in Sion. Want daar wordt het paleis van David geacht te zijn, de troon van David. De burcht Sion, dat is in Jeruzalem, maar niettemin op een bergtop of heuveltop. Maar voordat het koninkrijk komt in Sion, komt het eerst een berg eerder, namelijk op de Olijfberg. En dat is niet in de legerplaats, Jeruzalem, maar het is buiten de legerplaats. En in Jeruzalem heeft het van alles van doen, zeg ik altijd, naar aanleiding van Zacharië 10. Heeft het van alles doen met een paard, dat immers spreekt over koningschap en heerlijkheid. Maar voordat dat de Heer in Jeruzalem komt, in heerlijkheid, verschijnt hij op de Olijfberg, en niet op een paard, maar op een ezel. Dat was niet meer Zacharië 10, maar dat was nog verder terug, Zacharië 9. En dan verschijnt hij ook niet als de koning zozeer, hoewel hij wel als koning erkend wordt daar, maar hij verschijnt niet zozeer als de koning, maar er zijn twee antwoorden mogelijk, dat is hetzelfde als de priester dus, ja. Zo staat het er niet, dat was dus het ene antwoord, het andere antwoord was dat van als de heiland, de verlosser namelijk, hetzelfde. Zacharië 9, zie uw koning komt arm in plaats van rijk, arm op de Olijfberg en rijk in Jeruzalem, maar hij komt, dan komt hij over de Olijfberg, vanzelfsprekend, want daar komt eerst En dan komt hij niet rijk, maar arm. En hij is een heiland, staat er dan in de Statenvertaling. Hij is verlosser, maar dat is een andere term voor zijn priesterlijke werk. Dus hij komt, uw koning komt, maar als hij komt, dan wordt hij eerst gezien als de verlosser, namelijk als de hoge priester. En bovendien niet rijdend op het paard, uitbeelding van het koningschap, maar op de ezel, namelijk de uitbeelding op zijn minst dan van een dienende taak. Er zit nog meer achter, maar dat vertel ik nou maar niet. En zo gebeurde het dus ook in de bijgelegenheid. Dat is namelijk, is dat niet één hoofdstuk verder? Ja, Johannes 12, de zogeheten intocht in Jeruzalem. Ik corrigeer het altijd, want het was geen intocht in Jeruzalem, hè. Dan wordt het slecht gelezen, hoor, als men het leest als intocht in Jeruzalem. Het was een tocht over de Olijfberg, totdat Jeruzalem gezien werd. En toen hield het op. Daarna kwam hij wel in Jeruzalem, maar niet op die ezel en niet met de juichende massa meer, want de vreugde was omgeslagen in droefheid, in ieder geval te beginnen bij de Heer zelf, want toen hij vanaf de Olijfberg, bij de afgang des Olijfbergs, de stad zag, moet hij daar beneden Gethsemane hebben zien liggen, denk ik wel eens, maar goed, maar toen hij de stad zag, weende hij over de stad en kondigde meteen aan dat geen steen op de andere gelaten zou worden. En dat is allemaal van toepassing in elk geval op onze bedeling, want het punt is dat daar die zogenaamde intocht afgebroken werd en verder is het eigenlijk profetisch en typologisch ook nooit gekomen. Met andere woorden, het laatste is de Heer gezien, nou waar? Wat de aarde betreft, op de Olijfberg en niet meer, niet verder. Op de Olijfberg, nog later heeft men hem natuurlijk gezien in de hemel. Maar officieel hield het inderdaad op de Olijfberg op en daar werd hij opgenomen en ontrok een wolk hem, een wolk geestelijke dingen, geest en wolk, ontrok een wolk hem aan het gezicht. En toen werd er gezegd vervolgens dat deze Jezus zou al zo wederkomen en dat betekent dat de zogenaamde intocht in Jeruzalem in de toekomst alsnog zal moeten plaatsvinden, hoewel het makkelijker is te zeggen dat diezelfde intocht in Jeruzalem, voor zover dat bestond in het verleden, herhaald zal worden. Want het zal blijken dat als de Heer weer komt op de Olijfberg, dat dan inderdaad Jeruzalem verwoest wordt. Op datzelfde moment. In het verleden zei de Heer, hier zal geen steen op de andere gelaten worden. Maar in de toekomst verschijnt hij op de Olijfberg op het moment dat het gebeurt. Dat namelijk Jeruzalem verwoest wordt. Want u weet het, hè, de gelovigen bij die gelegenheid, die verzamelen zich niet in Jeruzalem, die vluchten uit Jeruzalem. Dan worden verzameld in de woestijn. Ergens anders. In Petra dus. Hè? Ja, zo zit dat. En het aardige is dat de hele situatie op de Olijfberg, het huis van Lazarus, met Maria en Martha enzovoorts, en ook het verhaal van deze intocht, zogenaamde intocht van de Heer op die ezel enzovoorts, waarbij hij wel degelijk als koning erkend werd, althans door zijn discipelen, niet meer dan dat, alleen door zijn discipelen. Die situatie is een uitbeelding van onze bedeling. Waarbij de Heer koning geworden is, door ons, zijn discipelen, degene die in hem geloven, inderdaad als koning erkend, maar niettemin niet erkend door de zijnen in Jeruzalem, zal ik maar zeggen, niet door Israël en ook niet door de wereld. Kortom, wij leven in de situatie van de Olijfberg, want de Olijfberg is gewoon een beeld dus van onze bedeling. En op de Olijfberg staat dat huis met die ene man en dan die twee zusters. Die ene man, dat is heel gemakkelijk, is het hoofd van de Olijfberg, zal ik maar zeggen. Hè? De man die stierf vanuit de dood opstond. Lazarus, die dus gewoon een uitbeelding is van Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. Het hoofd van zijn volk. Waarna vervolgens Maria en Martha de uitbeelding zijn van zijn volk, degene die van zijn huis deel uitmaken, de vrouw. U weet toch, de gemeente wordt in Efeze 5 beschreven als de vrouw van Christus. Vervolgens als zijn lichaam overigens, maar niettemin eerst als vrouw. Nou, in dit geval op de Olijfberg wordt het uitgebeeld door twee vrouwen. Waarbij de één was bezig met veel dienens, staat er, hè? Veel dienens. Kortom, die was hard aan het werk. Maar nou de vraag is, wat zou ze uitbeelden? Ja, dat slaat op de wet. Dus moet zij in dat huis uitbeelding zijn van de gelovigen uit de Joden. De lui die onder de wet vandaan moeten komen, zal ik maar zeggen, hè? Ja. Waarna, maar dat is, de volgende is veel makkelijker. Waarna de vraag is, wat beeldt Maria uit? En dat is makkelijk, want elke keer, welke Maria het ook is, al heet ze ook Mirjam eigenlijk. Elke Maria in de Bijbel is altijd een uitbeelding van de 10 stammen van Israël. Ja. Echt waar. Daar staat te bedenken, zal ik dat nou nader uitleggen, maar... Nooit gelezen in Numeri, geschiedenis van Maria, of Mirjam dus, dat was de eerste Maria die er is, van Mirjam, die de positie van Mozes in twijfel trekt. Die de vraag stelt, Aaron trouwens ook, van is Mozes eigenlijk wel de juiste man hier? Ja, ze zagen de poten onder zijn stoel vandaan. En het gekke is, Aaron krijgt daar helemaal geen straf voor, Mirjam wel. Heel sterk, ja. Want Mozes staat voor het koningschap en Aaron staat voor het priesterschap. En als Christus priester is, dan staat het koningschap wel degelijk ter discussie, want zo is het in onze dagen. Is de Heer eigenlijk wel koning, Mozes? Is de Heer eigenlijk wel koning? Nou, priester is hij wel, dus zijn Aaronspositie staat vast. Maar of daarmee zijn koningschap ook vast staat, nou, daar kun je over van inzicht verschillen. Dat wil zeggen, daar kun je lang over praten, langs elkaar heen dus. Hè? Maar je moet begrijpen dat het koningschap niet het belangrijkste is in onze dagen. Zijn priesterschap is het belangrijkste. Dus Aaron, daar verder is mee aan de hand. Maar Mirjam is nou eenmaal een uitbeelding van de 10 stammen van Israël. En die krijgt dus wel straf, die wordt namelijk melaats. Deze zou eerst moeten sterven. Maar Mozes doet een goed woordje voor haar. Dan hoeft ze niet te sterven, maar ze wordt wel buiten de legerplaats geworpen. Want ze wordt melaats, wit als de sneeuw, net zo wit als... Noem nog eens iemand die wit was. Zie je wel, broeder, hè? Zie je wel hoe mooi het in elkaar steekt? Net zo wit als Laban, maar dat leg ik nou verder niet uit natuurlijk, hè? Net zo wit als Laban, maar voor degene die wel vaker mij hoort praten, moet het duidelijk zijn. Maar ze wordt melaats, ze wordt wit, 7 dagen buiten de legerplaats, en er staat er dat al die 7 dagen verrijsde Israël niet van haar plaats. Ze moesten namelijk wachten tot Mirjam genezen was. En toen Mirjam genezen was, reisden ze weer verder. En toen kwamen ze meteen terecht in Paran. En daar ligt Petra. Met andere woorden, die 7 dagen van melaatsheid van Mirjam buiten de legerplaats, wit als een sneeuw, is een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Ja. En ontleent aan de positie van de 10 stammen waaruit de gemeente gevormd wordt. Jazeker wel. Maar goed, dat laat ik dan maar even zitten. Neem die andere Maria. Die andere Maria was die uit Matthäus 1 al. En daarna Matthäus 2, dan wel Lucas 1 enzovoorts. Die Maria bekende geen man, maar ze zou iemand voortbrengen die de naam zou hebben Emmanuel. Met opzet zeg ik dus niet Jezus. Emmanuel staat er, Matthäus 1. Jezus staat er ook trouwens, maar Emmanuel zou hij heten. En er staat zelfs bij dat het de vervulling is van de profetie uit Jesaja. De maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En je zult zijn naam Emmanuel heten. Enzovoorts. God met ons betekent dat. Maar Maria zegt bij die gelegenheid, als het haar bekend gemaakt wordt, hoe zal dat wezen, daar ik geen man beken. Maar het antwoord is natuurlijk, de kinderen van de dienstmaagd, ze noemt zichzelf ook dienstmaagd trouwens, de kinderen van de dienstmaagd, nee, hoe staat het ook alweer? Ik moet uit Galaten 4, dan wil ik me niet letterlijk binnen schieten, maar dan lees ik hem even voor. Daar staat... daar staat in vers 27 van Galaten 4, maar het is ontleend aan Jesaja 54. Daar staat, wees vrolijk, gij onvruchtbare die niet baart. Breek uit en roep. Gij die geen baren, breek uit, wil gewoon zeggen, breng vrucht voort, of geef geboorte. En roep, dat is het schreeuwen bij de bevalling uiteraard. Hè? Breek uit en roep, gij die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzame, dat woord zocht ik net, de kinderen der eenzame zijn veel meer dan de kinderen van degene die de man heeft. Heb je dat? En Maria zegt, dat kan mij niet gebeuren, want ik heb geen man. Ik beken geen man. Maar het antwoord daarop zou kunnen zijn, de kinderen van de eenzame, van degene die de man niet heeft, zijn veel meer dan van degene die de man wel heeft. En het hele punt is, degene die de man heeft, dat is het Joodse volk, levend onder de wet en dus getrouwd met de Heer, met Jehovah. Maar de vrouw bleek onvruchtbaar, bracht geen kinderen voort. En de eenzame, degene die de man niet heeft, is dus, gaat hij weer. Die stammen van Israël, heeft de man niet, dient de Heer niet, leefde niet onder de wet enzovoorts, maar die zou vrucht dragen. Want wat zou eruit geboren worden? De gemeente. Want het hele punt is dat de situatie van Lucas 1 en Johannes 1 en Lucas 1 en Matthäus 1 over de maagd die zou voorbrengen, weliswaar letterlijk van toepassing is op de Heer Jezus en de geboorte van de Heer uit Maria, maar neemt niet weg dat het overdrachtelijk een beeld is van de geboorte van de gemeente uit Israël en in het bijzonder dus uit, niet de twee, maar uit de 10 stammen van Israël. Ja. En op grond van de belofte van Jozef, want wie had er een belofte gedaan aan Maria? Jozef, er staat ook uitdrukkelijk, ze waren verloofd. Dus Jozef had belofte gedaan, verloofd, wat belofte gedaan aan Maria. Maar het hele punt is dat de beloften die van Abraham via Isaac en Jacob bevestigd werden op Jozef en op Efraïm, dat die beloften vervuld zouden worden aan, niet de twee, maar aan de 10 stammen van Israël. Dat is het verhaal. En dat is de typologische achtergrond van Matthäus 1 en Lucas 1. Jozef, de drager, op grond van zijn naam, zal ik nou maar zeggen nu even, typologische, de drager van de beloften. Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm enzovoorts. Ja, Jozef had belofte gedaan aan Maria, maar Maria is een beeld van de 10 stammen en daar wordt uit geboren. Emmanuel, God met ons. En het aardige is, de Heer Jezus wordt nergens in de Bijbel Emmanuel genoemd. Er wordt alleen gezegd, hij zal Emmanuel heten. In Jesaja 9 was geloof ik, hè, en in Lucas 1. Maar hij wordt toch nergens Emmanuel genoemd, noem maar eens een tekst dan. Nee, het punt is dat over de Heer Jezus heen gezien wordt op de totstandkoming van de gemeente in onze dagen, in deze bedeling der verborgenheid. En wat is de heerlijkheid van deze verborgenheid? Dat wou ik maar even gehoord hebben. Colossense 2. Christus in u. Ofwel God in u of onder u. Want het is maar hoe je dat vertaalt daar. Hè? Inderdaad, het is een uitdrukking die op de gemeente wordt van toepassing gebracht. Wij zijn verbonden met de levende Christus. En de levende Christus is verbonden met ons. Wij delen in zijn positie enzovoorts. Kortom, we zijn leden van zijn lichaam. Of nog anders, we zijn één plant met hem geworden. Enzovoorts. Dat is Emmanuel. Ja, letterlijk is zij, ja, dat is het probleem. Men moet dus het type en de vervullingen van die door elkaar halen. Letterlijk is de Heer Jezus uit Juda en was Maria ook uit Juda. Maar nou de typologische betekenis, dan staat Maria voor 10 stammen van Israël. En de zoon die eruit geboren wordt, is dan de gemeente. En zo, het is te moeilijk. Zo komen we terecht bijvoorbeeld in Openbaring 12. Nou, ik toch bezig ben, gaat in één moeite, Openbaring 12. Er wordt gezien een vrouw bekleed met de zon, maan, 12 sterren. En zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Als de mannelijke zoon de Heer Jezus is, en dat is hij, in elk geval, wie is dan die vrouw? Ja, maar nou, als je eerder al zegt, zit je met een probleem. Want van die mannelijke zoon zeg je dan, dat is die ene mens, de Heer Jezus. Dan moet je van die vrouw, die hem baart, ook zeggen, het is één mens. En dan is het dus Maria. Dat heb ik eens nagevraagd aan een Rooms-Katholiek. En, nou goed, laat maar zitten, hè. Maar die zeggen, dat is Maria natuurlijk, hè. Maar beter is te zeggen, de vrouw is Israël en wat eruit geboren wordt is niet zozeer de Heer Jezus, hoewel het dat ook is, maar het is heel de gemeente die uiteindelijk wordt weggerukt tot God en zijn troon, waarna de 70e week van Daniël begint, zoals uit de beschrijving blijkt. Heb u dat? Die zoon is de gemeente, ik dacht dat dat bekend was, anders had ik het niet aangehaald. Die vrouw is dan dus Israël. Maar dan gaan we nog even een stapje verder. Want als die zoon de Heer Jezus is, heet die vrouw Maria. En dan is een uitbeelding van, dat zou je moeten volhouden, 10 stammen van Israël. Ja, kan niet missen. Maar een ander verhaal is, die vrouw wordt gezien met zon, maan en 12 sterren... En dat geeft een kortsluiting met dan wel een verwijzing naar Genesis, wat is het? 39? Nee, eerder. 36, 37, 37 geloof ik. De droom van Jozef. Leuk hè? Jozef, die naam ontbrak nog maar aan het verhaal. Jezus, Maria. Maar zon, maan en 12 sterren wijst op de droom van Jozef met zon, maan en 12 sterren. Een droom waarin naar voren gebracht wordt dat Jozef heerschappij zou hebben over zijn broederen. En niet Juda. Maar Jozef. Maar de beloften die uiteindelijk bij Jozef terechtkomen, en vererfd worden, hè, die worden vererfd via de 10 stammen van Israël, daar gaat hij dus weer. En dus via het teken van zon, maan en 12 sterren, zouden we ook moeten denken aan de 10 stammen van Israël. Klopt precies dus. Langs verschillende lijnen kom je bij precies hetzelfde terecht, zodat ook in Openbaring 12 sprake moet zijn van ene Jozef, die op een of andere wijze heerschappij zou hebben over zijn broederen. En daar kun je niet letterlijk op de Heer Jezus van toepassing brengen, want die is niet Jozef, die is Juda. Maar overdrachtelijk wel, want dan is het de gemeente, want de belofte aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef leidde tot het tot stand komen van de gemeente. Uit Jozef, Efraïm en dus zeg maar 10 stammen van Israël. Het is volstrekt dezelfde lijn. Niet eerder gehoord zeker. Ja, het zijn meerdere lijnen naast elkaar. Misschien moet ik zulke dingen langzamer doen. Maar dan neemt het meer tijd. En als het meer tijd neemt, als ik dat van tevoren weet, begin ik er niet eens aan. Hè? Want dan kom ik te ver van het onderwerp af. Maar inderdaad, die lijnen lopen allemaal zo. Zo samen, hoe ik dan weer bij terecht kwam. Dat weet ik niet. Oh ja, bij vanaf Johannes 11. Hè? Want wat ik probeerde uit te leggen was dat de situatie op de Olijfberg een uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling. En op de Olijfberg is de belangrijkste man Lazarus, die stierf en uit de dood opstond. En die is een beeld van de middelaar van het Nieuwe Verbond, de hoge priester. Dat kan niet missen, want de eerste hoge priester heette ooit Aaron en de tweede hoge priester, die heette Lazarus in het Grieks, maar in het Hebreeuws Eleazar. Maar dat is volstrekt hetzelfde. Leuk, hè? Ja, nee, maar het is wel waar. Ja, zo had Mozes trouwens ook een zoon die Eleazar heette. Maar goed, hè? En heb ik het nog niet eens gehad over Abraham. Aan Abraham werd het belofte gedaan en vervolgens bevestigd. En toen zei Abraham, Heer, wat zult gij mij geven, want ik heb geen zoon. Ik heb alleen deze Damaskener, Eliezer, en die zal mijn zoon zijn, mijn erfgenaam. Zodat de eerstgenoemde zoon van Abraham in de Bijbel is wel degelijk Eliezer uit Damascus. En dat het verwijst naar later Paulus in Damascus. En dus naar de Paulinische prediking over niet zozeer een koning, maar een hoge priester onder het Nieuwe Verbond in onze dagen met betrekking tot de gemeente. Dat lijkt me duidelijk. Eerst Eliezer, Damascus enzovoort. En daarna alsnog Isaac. De zoon die uit zijn lijf zou voortkomen. We hebben hetzelfde verhaal, hè? Maar Eliezer is daar inderdaad net zo goed de uitbeelding van de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Van Christus namelijk. En dat, daar gaat het om. En dat is dan ook de achtergrond van deze geschiedenis in Johannes 11. Want de opstanding van Lazarus uit de dood, na 4 dagen, bij gelegenheid staat dat er, na 4 dagen. Wel, hij heeft 4 dagen, staat er immers, hè. Hij ligt al 4 dagen in het graf. Dat is vers 39. Johannes 11, vers 39. Waar Martha zegt, Heer, hij riekt nu al, want hij heeft 4 dagen, zodat zijn opstanding plaatsvindt op zekere wijze van tellen na 4 dagen. Wel, die 4 dagen zijn dezelfde 4 als de 4 maanden in Johannes 4. En daar staat, na 4 maanden komt de oogst. En dat betekent gewoon na 4 maanden komt, of na 4 komt het nieuwe verbond. En hier vind je na 4 de opstanding van Lazarus, want 4 staat voor de eerste 4 bedelingen. En de 4 is de wet. En na de wet komt het nieuwe verbond. En dat komt door de opstanding van Christus. En hier komt het door de opstanding van Lazarus. Ik kan het niet missen, het is dus niet Maria, maar het is Martha die het zegt. Hij heeft 4 dagen. Want Martha staat immers voor de gelovigen uit de Joden. Dus met een wettische achtergrond enzovoorts. Die heeft verstand van de wet. En die zegt, hij heeft 4 dagen. Dan zegt hij, nou, dat komt dan goed uit, hè. Dat klopt precies dan. Hè? Na de wet komt het nieuwe verbond. Daar gaat het om. Ja. Dat is trouwens heel interessant. Als je nou leest in Johannes 11, vers 20, daar staat... Martha, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. Want toen de Heer kwam, bij zijn menswording zal ik maar zeggen... Toen kwam hij inderdaad, en toen was daar Martha. Dat wil zeggen, dat was het Joodse volk. Maar wat de 10 stammen betrof, die bleven gewoon waar ze waren. In de ballingschap. En die worden er pas later bijgeroepen hier. En er staat, dat is vers 28. Dit gezegd hebbende ging zij heen en riep Maria haar zuster heimelijk, zeggende de meester is daar en hij roept u. Dat betekent dat later in het geheim, voel je het verhaal komen? Ik kan niet missen. Dat betekent dat later in het geheim, dat wil zeggen dat het in de Bijbel zelf niet eens gevonden wordt. Nee, niet echt. Maar dat betekent dat later in het geheim de Joden, of een Jood op zijn minst, het evangelie gebracht heeft naar... De andere 10 stammen van Israël. En die kwamen toen ook tot geloof. Dat wil zeggen, die werden ook bij de Heer gebracht. Al bleven ze in de praktijk gewoon op hun plek. Dat was ook zo. Want dat is het verhaal van nog een andere Jozef. Die inderdaad het evangelie bracht naar Brittannië. Hè? Naar Albion, naar Laban dus. Hè? Ja, precies. Het verhaal klopt tot in de perfectie. Ja, alleen. Het zijn allemaal details die bij elkaar gebracht moeten worden. Maar dat is wat ze uitbeelden. En als dan uiteindelijk inderdaad. Lazarus uit dood zal worden opgewekt. Dan komt de Heer bij het graf. En dan staat er in het kortste Bijbelvers wat wij kennen, in vers 35. Er staat, Jezus weende. En de Joden zeiden, ziet hoe lief hij hem had. Ja, dat zou je gedacht zijn. Want het hele punt is dat de Heer hier typologisch gesproken bij zijn eigen graf staat. Want de opstanding van Lazarus is een beeld van de opstanding van Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. En de gestorven Lazarus is een beeld van de Heer die zou sterven. Hij stond dus feitelijk bij zijn eigen graf. Weet u wel, de Heer die kwam onder de wet, 4e, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, door zijn dood, enzovoorts. Daar gaat het om. En hoe lief hij hem had, wel als je die uitdrukking opvat, hoezeer zij met elkaar verbonden zijn, dan hebben ze volkomen gelijk. Want overdrachtelijk gezien zijn Lazarus en de Heer Jezus dus identiek. Hè? Ze zijn dezelfde. Dat is waar het werkelijk om gaat. Nou goed, de Heer zegt dan met grote stem uiteindelijk in vers 43. Lazarus, kom uit. En dan wordt er gesproken over zijn lijkwade en dat soort dingen meer. Dingen die later een paar hoofdstukken verder in verband met de Heer Jezus zelf genoemd worden. Hoe dat ook zij, deze... Lazarus in zijn opstanding is een beeld van hoe de hoge priester van het nieuwe verbond verschijnt. En tussen haakjes, wat hoor ik eigenlijk nou in de pauze te zeggen, toen Jozef en Arimathea naar de 10 stammen ging, toen ging Lazarus mee en Maria ook en Martha ook. Die zijn later wel weer teruggekomen, maar niettemin die hele club van Bethanië, zo heet dat, de Group of Bethany, de Bethany Group heet het in het Engels dan, Die hele familie uit Bethanië was daar inderdaad bij, was daarin betrokken, omdat ze inderdaad in hoge mate een uitbeelding zijn van juist deze nieuwtestamentische waarheid. Nou goed, dan laat ik het eerst weer bij, om ons straks bezig te houden met de koninklijke hoveling. Tot zover dan de opstanding van Lazarus en de geschiedenis van Lazarus. Ik ben natuurlijk niet op de details van het verhaal ingegaan, hè, want er zit zoveel aan vast. Maar waar het maar om gaat is dat de opstanding van Lazarus, of opwekking heet het eigenlijk dan, de opwekking van Lazarus door de Heer Jezus, dat dat een uitbeelding is inderdaad van het aanbreken van het nieuwe verbond, maar met de nadruk op deze hoge priester van het nieuwe verbond, want daar is Eliazar, Eliezer, Lazarus, of hoe ze maar heten mogen, altijd een beeld van, hè, van de tweede hoge priester, dan wel het tweede hoge priesterschap, dan wel het hoge priesterschap van het tweede verbond. Het nieuwe verbond dus. Daar gaat het om. En alles wat er over deze Lazarus gezegd wordt, hangt daar uiteraard dan verder mee samen. Maar dit teken komt overeen met dat van Johannes 4 vanaf vers 43. De zoon van de koninklijke hoveling, zodat je nou meteen weet dat als het waar is wat ik probeer te vertellen. Deze zoon van de koninklijke hoveling dus kennelijk ook een beeld is van de hoge priester van het nieuwe verbond. Dat kan niet missen. De eerste moeilijkheid aan die geschiedenis, ik doe net of u die geschiedenis kent en nog van de zondagsschool. Maar de eerste moeilijkheid aan het verhaal is dat ter discussie staat of deze geschiedenis nog elders in de Bijbel vermeld wordt. Ik geloof het wel, maar daar is men het niet altijd over eens. Want in andere gevallen heet het de knecht van de hoofdman over 100. Heet het dan. In Lucas, Matthäus, Marcus. Dus de knecht van de hoofdman over 100 die genezen wordt. Voor de rest is het verhaal heus gelijk. Speelt zich ook af in dezelfde plaats. Als in sommige kans om de uitdrukkingen zo verschillend te interpreteren. Dat het inderdaad wat verschillends lijkt. Zo van het ene gebeurt als hij Cana uitgaat. En het andere gebeurt als hij Cana binnenkomt. Maar neem niet weg dat ook als je dat soort verschillen zoekt. En als je met hetzelfde doorzettingsvermogen dan ook vervolgens naar overeenkomsten gaat zoeken, dan vind je zoveel meer overeenkomsten dan verschillen. Dan moet ook duidelijk zijn dat het om dezelfde geschiedenis gaat. Want, om eerst maar eens wat te zeggen. Het gaat hier over een zoon van een koninklijke hoveling. Heet dat? Zo is het in ieder geval vertaald. Moet erbij zeggen, de uitdrukking staat in vers 46. Ik moet erbij zeggen, er staat hoveling, maar dat mag je ook weer doorstrepen. Want dan is de vertaling beter. Er staat namelijk een zeker koninklijke. En men heeft ervan gemaakt dat het geen koning was. Dat willen de vertalers graag nadrukkelijk naar voren brengen. En dus maakt men ervan dat het iemand was die aan het hof verbonden was. Dat zal ook zo zijn, dus toch koninklijke hoveling, maar letterlijk staat er een koninklijk iemand. Zeg genadig, daardoor wordt er over koningschap gesproken, zonder dat er echt een koning is, zal ik maar zeggen. Dat is eigenlijk de bedoeling. Spreken over iets koninklijks en toch is het niet echt de koning. Wat is het dan dus? Kan niet missen, het is wel een hoge priester. Precies, ja. Moet je een beetje fijngevoelig voor zijn, denk ik altijd. Maar zo is het nou eenmaal, hè. Koningschap en priesterschap horen bij elkaar. Als het koninkrijk dan, of het koningschap niet al te uitdrukkelijk naar voren komt, dan blijft automatisch het priesterschap over op de achtergrond. En dat is hier natuurlijk ook zo. Maar verder is het zo dat deze koninklijke hier in Johannes 4 heus heel gemakkelijk centurion geweest kan zijn. Ik zou niet weten waarom een centurion, een Romeinse officier dus, niet aan het hof verbonden zou kunnen zijn, hè. Ja. Dat is meestal. Ja, ik sta na te denken over hoe die man ook alweer. Ja, prins Bernhard draagt ook een uniform, hè, dus dat kan ook. Maar je had nog die man die altijd die krentenbroden moest aanpakken. Ja. Wat hier kon weer. Hè? En die ze deponeerde achter de coryfeer. Roland Enrons. Achter de Roland. Wat voor rang had die man ook alweer?
Opperstalmeester.
Ja, dat is een ander woord voor maarschalk, inderdaad. Ja, dus. Maar dat is een ander. Nee, zeg maar. Dat is alleen een andere taal. Paardenknecht betekent het eigenlijk gewoon, maar dat mag je niet hardop zeggen. Maar waar het maar om gaat, dat kan al gauw, hè. Iemand die aan het hof verbonden is, heeft meestal een militaire rang, dus dat kan heel goed. Daar is helemaal geen verschil tussen. En dat is nog het eenvoudigste. Maar iets anders is natuurlijk dat in het ene verhaal is het zijn zoon, in het andere verhaal is het zijn knecht. Maar sinds wanneer is dat een tegenstrijdigheid? Nee, het is iets anders, maar sinds wanneer is dat een tegenstrijdigheid? Dat heb ik eens aan Abraham gevraagd. Daar waren we dus er net al even. Dat heb ik eens aan Abraham gevraagd in Genesis 15. En die zegt, hoezo is dat wat anders? Want mijn knecht Eliezer is mijn zoon. Zei hij daar. Nee, zegt hij letterlijk, in de vertaling verdwijnt het een beetje. Maar het staat er echt. Hij noemt Eliezer zijn zoon. deze knecht Eliezer uit Damascus zal mijn zoon zijn, is mijn zoon, was namelijk zijn erfgenaam. Dus dat kan een goed was, zijn knecht, maar in de functie van zoon en andersom, want andersom kan ook nog. Je kunt namelijk een zoon hebben in de functie van knecht, dan zal ik maar zeggen. Dat komt ook voor, want dat heb ik eens nagevraagd aan Galaten, bij de Galaten. In Galaten 4 namelijk, want daar staat, zo'n lange tijd de zoon een kind is, verschilt hij in niets van een dienstknecht. Dus dezelfde figuur kan zowel als knecht als als zoon omschreven worden. En dan weet je nog niet of het een natuurlijke zoon is of niet, weet je absoluut niet. Want een natuurlijke zoon kan in functie van knecht zijn, maar het kan ook een knecht zijn die is komen solliciteren ooit, die tot erfgenaam wordt aangesteld of zou worden aangesteld of iets dergelijks. Kortom, er is helemaal geen tegenstrijdigheid in. Ik kan dus heel goed over hetzelfde gaan. Ik geloof het ook, zodat we dit verhaal 4 keer in de Bijbel vinden. Nadrukkelijk genoeg dus. Maar het verhaal is, het begint al leuk, hè? Vers 44 van Johannes 4. Jezus heeft zelf getuigd dat een profeet in zijn eigen vaderland geen eer heeft. In welk land dan wel? In het buitenland. Welk buitenland dan? Ja, daar kijkt u raar op, hè? Maar dat ik daarop inga, dat was ik niet van plan. Maar dan komen we er kort geleden daarop ingegaan. Maar niet vanwege deze tekst, maar vanwege Lucas, wat is het? 4, geloof ik. Jazeker, Lucas 4. Of niet? Nee. Nou goed, blijf even zoeken. Nee, Matthäus 13 is het, geloof ik. Wacht eens even. Matthäus 13. Ja, dat is een hele mooie. Maar niet voor de fijnproevers onder u. Een hele mooie. U weet wel, Matthäus 13, dat weet u toch waar het over gaat, hè? Jezus uit het huis gegaan zijnde zat bij de zee. Ik kan het goed onthouden met al die allitererende zetten, heet het geloof ik, aan het begin, hè? Uit het huis gegaan zijnde zat bij de zee. En het huis is een beeld van het Joodse volk en hij zat bij de zee, dus aan de einden der aarde, de eilanden, de kustlanden, zo, hè? Eigenlijk, overdrachtelijk. Dan weet je toch waar ik het over heb, nou of niet? Goed. Hij zat bij de zee, tot hem vergaderen vele scharen, dan heb je hetzelfde beeld, gaan allemaal in een bootje, net als in Johannes 6 enzovoorts. Nou, noem maar op. En toen spreekt de Heer in gelijkenissen. En waar gaan de gelijkenissen over, volgens wat er staat daar, over de verborgenheden van het koninkrijk? Want het koninkrijk zou verborgen worden buiten Juda, buiten de Joden. En dan zeggen wij, omdat we tot de gemeente horen, het wordt verborgen in de hemel. Dat is waar, maar zoals bekend, dat is de helft van het verhaal. Hè? Want de andere helft is gewoon dat het ergens anders verborgen wordt, namelijk ergens over de zee. Die eilanden, hè? Die verbondseilanden. Nee, in het Hebreeuws wordt het dan Britse eilanden, maar vooruit, hè? Verbondseilanden. Maar goed, leven terzijde. Maar de hele Matthäus 13 gaat daarover. De gelijkenis over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. 8 gelijkenissen, ook al 8, in dezelfde structuur. Ook zo'n introversie, net als hier in die 8 tekenen in Johannes. En dan eindigt het met vers 54 van Matthäus 13. Ik was zelf verbaasd om het daar te vinden. In de tijd, aan het eind van het hoofdstuk. En gekomen zijnde in zijn vaderland, jawel, zijn vaderland. Er zijn er meer landen. Dan zeggen wij, nou, dat was Galilea natuurlijk. Dat was waar hij grootgebracht was. Maar als wij dat niet zouden weten, zouden we denken, dat is Palestina. Canaan. Gekomen zijnde in zijn vaderland, leerde hij hen in hun synagoge. Dus zijn vaderland is dat het Joodse. Met een Joodse synagoge, zodat zij zich ontzetten en zeiden, van waar heeft deze, of van waar komt deze, die wijsheid en die krachten? Let op hoor. Waar heeft hij dat vandaan? Dat is dwaas, want het was in zijn eigen woonplaats toch? Nazareth. Ze kenden hem toch? Ze moeten hem toch gezien hebben als hij dagelijks naar school ging, bij wijze van spreken. Ze moeten hem toch 30 jaar lang gevolgd hebben in wat hij deed. Ze moeten toch geweten hebben waar die krachten, of althans die wijsheid vandaan kwam. Of niet? En dan zeggen ze, vers 55, in zijn vaderland zeggen ze dan, is deze niet de zoon des timmermans? Waarom zeggen ze niet gewoon, is deze niet gewoon Jezus, die we zo goed kennen? Huh? Is deze niet de zoon des Timmermans? Dat suggereert, gewoon goed begrijpend lezen, leren we uit de lagere school, hè? Dat suggereert dat ze wel de Timmerman kennen, maar de zoon eigenlijk niet. Toch? Dit is toch de zoon van de Timmerman? En is zijn moeder niet genaamd Maria? Waarom zeggen die, dit is toch gewoon Jezus? Die we zo goed kennen. Nee, zeggen, dit is de zoon van de Timmerman. En is zijn moeder niet genaamd Maria? En zijn broeders Jacobus en Jozef en Simon en Judas? En zijn zusters? Maar de naam van Jezus komt er niet uit, hè? Het suggereert dat ze de hele familie van de Heer Jezus kennen, maar hem niet. Zodat de vraag niet alleen is, van waar heeft deze die wijsheid? Maar de vraag is, waar was hij al die tijd? Want terwijl wij hem niet zagen, moet hij die wijsheid ergens opgedaan hebben. Waar hij dan ook geweest mag zijn. Want hij was niet in zijn vaderland. Hij komt hier in zijn vaderland. En in zijn vaderland zegt hij, ja, dat is de zoon van de Timmerman. Enzovoorts. En zijn moeder is Maria. En zijn broers kennen we. Worden allemaal bij namen genoemd. Maar hem kennen ze niet. Waarom niet? Er is maar één antwoord mogelijk. Omdat hij niet in zijn vaderland was. Toch? Ja, ik zadel nu met een probleem op, maar geef toch meteen het antwoord. En als je dit nou in gedachten hebt en je leest het nog een paar keer door, dan laat het je nooit meer los. Want dit is wat er staat eigenlijk. Namelijk, hij is al die tijd ergens anders geweest. In ieder geval vanaf zijn 12e jaar. Of na zijn 12e, niet vanaf, in ieder geval na zijn 12e jaar. En nu treedt hij hier op. Dan zeggen ze, dit is de zoon van die Timmerman en van Maria en zijn broers kennen we, maar waar heeft hij die wijsheid gehaald? Dat wil zeggen, ze weten heel goed dat hij niet thuis was, maar in het buitenland. Maar nu is hij terug. Maar waar heeft hij in vredesnaam al deze dingen geleerd? En dan staat er verder, vers 56, zijn zusters, zijn zij niet allen bij ons? Maar dat betekent toch, Jezus was dus kennelijk niet bij hun in de voorgaande jaren. Anders hadden ze toch al die broers en zussen niet hoeven noemen. Hadden ze gewoon, we kennen hem toch, hij is toch al die tijd al bij ons. Nee, de familie die kennen ze, die was al die tijd bij hun, maar Jezus kennelijk niet. En dan dus, vanwaar dan deze dit alles? Waar is hij dan geweest? In die tussentijd. En zij werden aan hem geërgerd, dat betekent gewoon, zij struikelden allen over hem. Of in gewoon Nederlands, zij vielen allemaal over hem heen. Want dat is wat er staat hoor. En toen zei de Heer Jezus, een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en in zijn huis. Maar dan zegt hij dus, je moet het goed lezen wat er staat, hè? Hij zegt niet, een profeet is ongeëerd in zijn vaderland. Hij zegt, een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland. En dan zegt hij dus dat hij in het buitenland wel geëerd is, maar alleen in zijn vaderland niet. En dat kan alleen als hij in het buitenland geweest is. Ja. En als het dan staat, en hij heeft al daar niet vele krachten gedaan vanwege hun ongeloof, dan betekent het automatisch dat hij in het buitenland wel vele krachten gedaan heeft vanwege hun geloof. Hij zegt nog niet dat ik het erin leg. Lees nou op je gemak, 14 dagen lang. De schriftgedeelte elke dag een paar keer door. Dan lees je precies hetzelfde wat ik nou lees. Dit is wat er staat. Ze kennen hem niet, ze vragen zich af waar hij geweest is. Enzovoorts. Waar hij deze wijsheid en deze krachten heeft opgedaan. Enzovoorts. En de Heer zegt, nou ja, alleen in zijn eigen vaderland is een profeet ongeëerd. Maar daarbuiten is hij wel geëerd. Nou, die gedachte hier uit Matthäus 13, wordt aangehaald in Johannes 4, want daar staat in vers 44, want Jezus heeft zelf getuigd dat een profeet in zijn eigen vaderland, geen eer heeft, maar in een ander land dus wel. Welk land? Een land ergens ver weg. En dat is van belang in dit schriftgedeelte, want waar het om gaat, is dat ergens ver weg de zoon van die koninklijke hoveling was. En die zoon van die koninklijke hoveling blijft waar hij was, ergens ver weg, en wordt daar genezen. Dat is het verband. Duidelijk, hè? Dat kan niet missen. Dan gaan we verder. Als hij dan in Galilea kwam, ontvingen hem de Galileërs, gezien hebbende al de dingen die hij te Jeruzalem op het feest gedaan had, want ook zij waren tot het feest gegaan. Zo kwam dan Jezus wederom te Cana in Galilea, waar hij het water wijn gemaakt had. En er was een zeker koninklijke, wiens zoon krank was. En wat het koninklijk dan is, historisch was het een centurion, betrokken bij de hofhouding enzovoorts. Maar dat staat er hier dus niet, en je moet het ook vergeten. Je moet het woord koninklijk zijn volle waarde geven. Een koninklijk iemand. En als hij koning geweest was, dan zou het er wel gestaan hebben. Er was een zeker koning, maar nu er staat koninklijk, moet je dus veronderstellen dat hij ergens iets met het koningschap te maken heeft, maar niet echt koning is. That's all. Dat is de betekenis van de term. He? Er was een zeker koninklijk iemand, wiens zoon krank was, te Capernaum, niet de zoon, maar de koninklijk iemand, he? Die hoveling, zou ik maar zeggen, die koninklijke was te Capernaum. En de Heer was daar ook. Deze gehoord hebbende dat Jezus uit Judea in Galilea kwam, ging tot hem en bad hem dat hij afkwam en zijn zoon gezond maakte, want hij lag op zijn sterven. Jezus dan zei tot hem, tenzij dat gij lieden tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven. Dat is typisch Joods, hè? Die tekenen willen zien. En dat staat er ook, hè? 1 Korinthe 1. De Joden vragen een teken. Dus het gaat over Joodse dingen. Tenzij dat gij tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven. De koninklijke zeiden tot hem, Heer, kom af eer mijn kind sterft. Jezus zeide tot hem, ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde het woord dat Jezus tot hem zei en ging heen. En als hij nu afging, kwamen hem zijn dienstknechten tegemoet en boodschapten zeggende, uw kind leeft. Zo vraagde hij dan van hen de uren in welke het beter met hem geworden was. En ze zeiden tot hem, gisteren te 7 uren verliet hem de koorts. De vader bekende dan dat het in dezelfde uren was in de welke Jezus tot hem gezegd had, uw zoon leeft. En hij geloofde zelf en zijn gehele huis. En nou is de vraag, wat betekent het allemaal? Die zoon die op afstand genezen wordt. In Matthäus, Marcus, Lucas staat het verhaal uitgebreider. En het gekke is, daar wordt zelfs uitgebreid ingegaan op de discussie van dat die centurion zegt, de heer, u hoeft niet naar hem toe, maar u kunt ook een woord spreken met macht, want ik ben ook een officier, kennelijk, centurion, hoofdman over 100. En ik zeg gewoon, geef 8 en dan geven ze 8. Weet je wel, zoiets. Geef een commando en dat woord, dat heeft een uitwerking, hè, de kracht van het woord. Je zou zulke dingen zelfs verwacht hebben, juist in Johannes. Maar het opmerkelijk is, hier wordt het nou voor de gelegenheid weggelaten, zodat hier de nadruk veel meer te liggen komt op de figuur zelf. Die zoon namelijk, ergens ver weg, die niettemin toch door de kracht van het woord van de Heer op afstand genezen wordt. En dat hij genezen wordt, wordt pas achteraf vastgesteld. Ook, hè? Wordt dus achteraf vastgesteld dat het zo is. Ook dat nog. Wat het uitbeeldt, wel, het kan niet missen, het is weer hetzelfde verhaal. De Heer die spreekt, dat gaat uiteraard over het nieuwe verbond. De centurion, de koninklijke of wie het maar mee ze mag, is gewoon de priester. Als die koninklijk is en geen koning, is hij nog wel priester. Dat wil zeggen, hij is gewoon een beeld van de Heer Jezus zelf, de middelaar van het nieuwe verbond, die een beroep doet op het woord Gods. Kunt u dat zich nog voorstellen? Die centurion, die koninklijk, is gewoon de Heer Jezus, Christus, die een beroep doet op het woord Gods en op de beloften Gods. En zegt, ik heb daar nog een zoon, ergens in de verte. En op grond van dat woord Gods zal hij genezen worden. En achteraf blijkt dat ook zo te gebeuren. Die centurion staat dus in dezelfde positie als de figuur van Lazarus in het andere teken. Hij is namelijk een beeld van de hoge priester van het nieuwe verbond. Dat is maar waar het om gaat. En daardoor komt er van alles tot stand. In dit geval wordt ergens op afstand een zoon genezen. En het hele punt is, als we spreken over die zoon op afstand, dan is het een beeld inderdaad gaat hij weer, van dat deel van Israël wat officieel in de ballingschap is, dat we niet kennen. Hij krijgt ook geen naam. Trouwens, hij wordt in het andere verhaal beschreven als een dienstknecht. Niettemin wordt hij hier als zoon erkend. Dus dan moet het de verloren zoon zijn. Ja, het is wat later op de avond, maar dan kun je wel wakker blijven natuurlijk. Hè. Moet het de verloren zoon zijn? Want er was die zoon die weggegaan was. Er waren er twee, weet u wel. Lucas 15, geloof ik. Hè. Er waren er twee. De ene was weggegaan met zijn erfdeel. Zelfs zijn eerstgeboorterecht, denk ik. Maar goed, hij was weggegaan. En hij had zijn goed doorgebracht ergens. En toen zei hij, kwam hij ineens, werd hij aan zichzelf ontdekt. Nee, dat is de uitdrukking uit Jeremia 31. Dan gaat het over Efraïm, die aan zichzelf ontdekt zou worden. Maar goed, die 10 stammen dus. Ja, die dus inderdaad, die verloren zoon die opstaat en zegt, ik zal naar mijn vader gaan en ik zal me daar aanbieden als een dienstknecht, want ik ben niet waard langer zijn zoon genaamd te worden, want dat heb ik allemaal achter me, dat heb ik opgegeven in de tijd en dat soort dingen meer. Dus ik zal me als dienstknecht aanmelden. Dat deed hij ook, maar de vader kwam hem tegemoet en aanvaarde hem niet als dienstknecht, maar inderdaad als zoon, stelde hem aan tot zoon. En dat is precies waar het om gaat. Deze dienstknecht blijkt ook zoon te zijn. Het is dus precies hetzelfde, een beeld van de 10 stammen die in ballingschap zijn, naar wie het woord Gods wel degelijk gaat. En achteraf wordt vastgesteld dat het ook inderdaad zo gebeurd is. Ja, achteraf, wat mij betreft zeker. Het heeft lang geduurd voordat ik erachter kwam. Maar dat komt omdat het ook niet in de Bijbel staat. Dat het gebeurde. Wel dat het gebeuren zou, maar dat is een heel ander verhaal. Hè? Maar dat het ook gebeurd is, wordt achteraf pas vastgesteld. Wordt achteraf, ook in de kerkgeschiedenis zal ik maar zeggen, wordt achteraf geconstateerd dat inderdaad in de dagen dat het evangelie volgens Handelingen uit Jeruzalem naar Samaria ging, dat was de oppervlakte van het verhaal. Wat was het? Handelingen 8, 9 geloof ik. Maar dat het evangelie naar Samaria ging in de dagen dat Saulus nog de gemeente vervolgde enzovoorts. Dat in diezelfde dagen, maar verder op de achtergrond, het evangelie ging naar het echte Samaria. Naar de echte hoofdstad van het 10 stammenrijk. Want Samaria was de hoofdstad van het 10 stammenrijk. Alleen de 10 stammen waren niet meer in Canaan, maar waren in West-Europa. Daarom las ik steeds Gallië in plaats van Galilea, want het is toch hetzelfde. Nee, zeg maar. Als er Galilea staat, dan betekent het overdrachtelijk, betekent het Gallië. Het land der Kelten betekent dat. En dat is niet alleen het tegenwoordige Frankrijk, maar net zo goed. En zelfs in de eerste plaats heel West-Europa met de nadruk op de Britse eilanden, inderdaad. En wat er gebeurde in hetzelfde jaar dat het evangelie naar Samaria ging, ging Jozef en Arimathea en Lazarus en Maria en Martha met de groep van Bethanië inderdaad naar de zetel van het Britse, toenmalige Britse vorstenhuis. Dat der Britten, en de Britten zijn een stam van de Kelten, inderdaad. Dat is precies wat er gebeurd is. En achteraf wordt vastgesteld dat het in datzelfde jaar inderdaad gebeurd is. En hoe dat dan vastgesteld wordt, dat ga ik u nou niet uitleggen. Dat heb je andere gelegenheden gedaan, dat doe ik voorlopig niet meer. Maar het is inderdaad zo gebeurd, ja. En er zijn schriftelijke bewijzen van te over. En ook zelfs archeologische, dus wat dat betreft staan die dingen wel vast. Op afstand gebeurt het en in het verborgene, in het geheim dus, terwijl eigenlijk niemand erbij is, niemand het weet, maar het gebeurt wel. En terwijl Paulus tot bekering komt, zal ik maar zeggen, is al lang iemand anders, helemaal zover als West-Europa, dwars door Gallië, tegenwoordige Frankrijk, overgestoken naar de verre eilanden, de eilanden der zee, en naar allen die daar verre zijn, om daar het evangelie te prediken, met als gevolg dat het daar zelfs direct en in de eerste plaats werd aanvaard door het Britse koningshuis. Dat is nou helemaal zo. En nu zit hij me zo vreemd aan te kijken. Dus dan ga ik nog even verder. Wat er vervolgens gebeurd is, dat het Britse koningshuis door de Romeinen vervolgens gevangen genomen werd. Jaren later trouwens. Nou, enige jaren later. En overgebracht werd naar Rome en daar gevangen gezet werd in het zogenaamde Britse paleis. En dat is precies de plaats waar de gemeente in Rome sindsdien gevestigd was. Zodat de gemeente in Rome, de gemeente uit de heidenen althans in Rome, inderdaad gesticht is geworden door het Britse koningshuis. En officieel daar verkeerde in een gevangenis. In de gevangenis in Rome. Dat moet toch kloppen, of niet? Nou, het is echt waar, hoor. De plaats kunnen ze je nog aanwijzen in Rome. Al heeft men inmiddels een toren op het gebouw gezet en zo. En hebben ze er een kerk van gemaakt. Maar het was inderdaad plaats in Britannica, een Britse paleis. Ja. Met daar aan het hoofd, ja, de dochter en schoonzoon van de Britse vorst, nadat hij weer terug was naar Engeland. Linus en, Pudens en Claudia. In de Bijbel tamelijk uitgebreid genoemd. In ieder geval minstens 2 keer, dus meer dan voldoende. Nou goed, dat allemaal terzijde. Waar het echt om gaat, is dat het evangelie ergens anders terecht zou komen. Dat wil zeggen, de Joden zouden het kwijtraken als het ware. De zaligheid is uit de Joden. Dat is ook precies wat hier in het Johannes-evangelie, met name zelfs in Johannes 4 staat. Hè? Want ik heb het zelfs voor me liggen, toevallig gelezen. Vers 22 van Johannes 4. De zaligheid is uit de Joden en wordt hier in Johannes 4 bovendien... vers 22, beschreven in Samaria, dan is het uit de Joden en is dat al bij de Samaritanen. Maar zoals bekend, de Samaritanen, of Samaria, is de hoofdstad van het, of was de hoofdstad van het, in de, van het voormalige 10-stammenrijk. En dat is precies wat het uitbeeldt, ook in de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. De zaligheid is uit de Joden, zou gaan naar de heidenen, in het algemeen zo heet dat. Maar het neemt niet weg dat de belangrijkste heidenen, zeker in dit verband, nog altijd die heidenen zijn die van oorsprong van Israël afstammen. En dat zijn dus inderdaad 10 stammen van Israël. En vandaar dat daar altijd de nadruk op ligt. Want hoe dan ook, je kunt zeggen, die zoon, hier in Johannes 4, je kunt zeggen, die zoon die genezen wordt op afstand, gaat om al diegenen die verre zijn. Het is dus een beeld van de gemeente. Natuurlijk is het een beeld van de gemeente, maar je blijft altijd met een vraag zitten. Want het kan dan een beeld zijn van de gemeente, maar is de gemeente dan een zoon van een koninklijke? Dan zeggen we, ja, de gemeente bestaat uit kinderen gods, zonen gods zullen zijn, erfgenamen gods en zo. Jawel, maar hier gaat het over een zoon van een koninklijke die ziek is. Is de gemeente dan ziek? Nee, wij waren ziek voordat wij kinderen gods werden. Maar sinds wij kinderen gods zijn... zijn we dat zeker niet meer, want aan de gemeente is geen vlek of rimpel of iets dergelijks. Want de middelaar van het nieuwe verbond heeft ons geheiligd, gereinigd, volmaakt gesteld en vlekken en rimpels weggenomen, is de gedachte. Kortom, de zoon nadat hij genezen is, is een beeld van de gemeente. Maar voordat hij genezen was, was hij al zoon van een koninklijke. Dus wat was de gemeente voordat het de gemeente was? Is dan de vraag. Dat kun je natuurlijk zo niet zeggen. Maar dat zijn de vragen die hierachter liggen. En die vraag wordt altijd beantwoord met het was 10 stammen van Israël. Want dat is het verhaal. De gemeente komt daaruit voort. In de tijd kreupel, blind, lam, hier gewoon ziek en zelfs stervende zal ik maar zeggen. Hoe het maar heet, maar moet ik zeggen, tollenaar. Want alle tollenaren zijn daar, ze hebben dezelfde betekenis.